Hallo leuke jij, dit is Dagelijks Brood. Ik lees elke dag voor uit de Bijbel volgens het Dagelijks Brood Bijbel in 1 jaar leesrooster. Vandaag is het zondag, 7 Adar 2 en de parasha deze week heet Vayikra en dat betekent en hij riep. Leviticus 1 vers 1 tot en met 13. En Jahweh riep Moshe en sprak met hem vanuit de ontmoetingstent en zei: Spreek met de zonen van Israël en zeg tegen hen: Wanneer een van jullie mensen een toenaderingsgeschenk voor Jahweh wil brengen, laat jouw toenaderingsgeschenk dan van vee, van het grootvee of het kleinvee gebracht worden. Als zijn toenaderingsgeschenk een brandgeschenk is, laat hij dan een volmaakt mannelijk dier uit het grootvee brengen. Naar de ingang van de ontmoetingstent zal hij het brengen, om in de aanwezigheid van Jahweh aangenomen te worden. En hij zal zijn hand op de kop van het brandgeschenk leggen, en het zal voor hem aangenomen worden als verzoening over hem. En hij zal een runderjong in de aanwezigheid van Jahweh slachten. En de zonen van Jahweh, de priesters, zullen het bloed brengen en het bloed rondom het altaar sprenkelen, dat bij de ingang van de ontmoetingstent is. En hij zal het brandgeschenk vullen en het in stukken snijden. En de zonen van Aharon, de priester, zullen vuur op het altaar plaatsen en zij zullen hout op het vuur schikken. En de zonen van Aharon, de priesters, zullen de stukken, het hoofd en het niervet, op het hout schikken dat op het vuur op het altaar is. En zijn binnenste en zijn schenkels zal hij met water wassen. En de priester zal het geheel op het brandgeschenkaltaar in rook laten opgaan, als een vuurgeschenk van een aangename geur voor Jahweh. En als zijn toenaderingsgeschenk van het kleinvee, van lammeren of van geiten voor een brandgeschenk is, dan zal hij een volmaakt mannetje brengen. En hij zal het slachten aan de noordkant van het altaar in de aanwezigheid van Jahweh. En de zonen van Aharon, de priesters, zullen het bloed rondom op het altaar sprenkelen. En hij zal het in stukken snijden met het hoofd en het niervet. En de priester zal ze op het hout schikken dat op het vuur op het altaar is. En het binnenste en de schenkels zal hij met water wassen. En de priester zal het geheel brengen en het in rook laten opgaan op het brandgeschenkaltaar. Het is een vuurgeschenk van een aangename geur voor Jahweh.
Twee Koningen 17. Toen Achas 12 jaar koning van Juda was, werd Hosea, de zoon van Ela, koning van Israël. Hij regeerde 9 jaar in Samaria. Hij leefde niet zoals de Heer het wil, maar hij was niet zo slecht als de koningen die voor hem over Israël hadden geregeerd. Koning Salmaneser van Azur trok met zijn leger naar Samaria. Koning Hosea gaf zich aan hem over en moest hem voortaan belasting betalen. Maar de koning van Azur ontdekte dat Hosea een samenzwering tegen hem had gesmeed. Daarom nam hij hem gevangen en zette hem geboeid in de gevangenis. Hosea had namelijk hulp gezocht bij koning So van Egypte. Ook betaalde hij geen belasting meer aan de koning van Azur, zoals de jaren daarvoor. Daarom trok koning Salmaneser met zijn leger dwars door Israël naar Samaria. 3 jaar lang hield hij de stad omsingeld. Toen lukte het hem om de stad te veroveren. Salmaneser nam koning Hosea en de bewoners van Israël gevangen, mee naar Assur. Ze moesten van hem in de steden Hala en Habor gaan wonen, die langs de rivier de Gozan liggen, en in de steden van Medië. Hosea was toen 9 jaar koning geweest. Dit is allemaal gebeurd omdat de Israëlieten ongehoorzaam waren aan hun Heer God, die hen uit Egypte had bevrijd, want ze waren andere goden gaan aanbidden. En ze waren dezelfde slechte dingen gaan doen als de volken die de Heer voor Israël had weggejaagd. Ze hadden meegedaan met de slechte dingen die de koningen van Israël bedachten. Ze hadden ook in het geheim allerlei dingen gedaan die de Heer niet goed vindt. En ze hadden overal altaren gebouwd bij alle wachttorens, dorpen en steden. Ze hadden allerlei godenbeelden en heilige palen neergezet op elke hoge heuvel en onder elke grote boom. Daar hadden ze offers gebracht aan de afgoden, net zoals de volken die de Heer voor hen had weggejaagd. Ze hadden de Heer heel erg kwaad gemaakt met de slechte dingen die ze deden. Ze hadden afgoden aanbeden, terwijl de Heer duidelijk tegen hen had gezegd dat ze dat niet mochten doen. De Heer had Israël en Juda steeds gewaarschuwd door de profeten. Zij zeiden: jullie moeten ophouden met de slechte dingen te doen die jullie doen. Wees weer gehoorzaam aan de wetten en de leefregels die ik jullie heb gegeven, in de wet die ik aan jullie voorouders gaf. Mijn profeten hebben die aan jullie geleerd. Maar ze hadden niet geluisterd en waren net zo ongehoorzaam geweest als hun voorvaders. die niet wilden vertrouwen op hun Heer God. Ze hadden Gods wetten en leefregels en het verbond dat hij met hun voorouders had gesloten aan de kant geschoven. Ook luisterden ze niet naar hem als hij hen bestrafte voor hun ongehoorzaamheid. Ze hadden altijd de afgoden gediend en daarom liep het nu slecht met hen af. Ze hadden aldoor dezelfde slechte dingen gedaan die de volken hen heen gedaan hadden. Ook al had de Heer hen dat verboden. Ze hielden zich niet meer aan de wetten die hun Heer God aan hen had gegeven. Ze hadden gouden beelden gemaakt van 2 kalveren, heilige palen neergezet en de zon en de maan aanbeden. Ook hadden ze de god Baal aanbeden. Ze hadden hun zonen en dochters als brandoffers geofferd en zich met tovenarij en waarzeggerij bezig gehouden. Ze hadden andere goden gediend en niet geleefd zoals de Heer het wil. Zo hadden ze hem kwaad gemaakt. Daarom was de Heer zo woedend op Israël geworden dat hij niets meer met hen te maken wilde hebben. Zo werd Israël vernietigd. Alleen de stam van Juda bleef over. Maar ook de stam van Juda had zich niet aan de wetten van de Heer God gehouden. Ze hadden dezelfde dingen gedaan als de rest van Israël. Daarom bracht God het hele volk in grote moeilijkheden. Hij gaf hen in de macht van veroveraars. Hij wilde niets meer met hen te maken hebben. God had het grootste deel van Israël losgescheurd van de familie van David. Zij kroonde Jerobeam, de zoon van Nebat, tot koning. Jerobeam zorgde ervoor dat Israël God niet langer wilde dienen. Het was zijn schuld dat het volk vreselijke dingen ging doen, want Jerobeam gaf hun het slechte voorbeeld. En ze gingen door totdat de Heer besloot dat hij niets meer met hen te maken wilde hebben. Van tevoren had hij al door profeten laten zeggen dat dat zou gebeuren. Zo werden de bewoners van het koninkrijk Israël gevangen genomen en meegenomen naar Assur. En daar zijn ze nu nog. Daarna stuurde de koning van Assur mensen uit Babel, Kuta, Ava, Hamat en Sepharvaim naar de steden van Samaria. Zij moesten daar gaan wonen in plaats van de Israëlieten. Zo werd de streek Samaria van hem. Toen zij daar pas woonden, aanbaden ze de Heer niet. Daarom stuurde de Heer leeuwen op hen af. Een aantal mensen werd door leeuwen gedood. Toen zeiden de raadgevers van koning van Assur tegen de koning: "U heeft andere volken naar de steden van Samaria laten brengen. Maar zij weten niet hoe de God van het land aanbeden moet worden. Daarom heeft hij leeuwen op hen afgestuurd. Ze doden de mensen omdat ze hem niet op de goede manier aanbidden." Toen beval de koning van Assur: "Breng een van de priesters die jullie uit het land hebben meegenomen weer terug. Hij moet daar gaan wonen en aan de mensen leren hoe ze God van dat land moeten aanbidden." Toen stuurde ze een van de priesters uit Samaria terug naar Israël. Hij ging in Bethel wonen en leerde daar de mensen hoe ze de Heer moesten aanbidden. Maar elk volk bleef ook zijn eigen beelden neerzetten. Die zetten ze neer in de tempels en bij de altaren die ze in hun steden gebouwd hadden. De mensen uit Babel maakten een beeld van de god Sukkot Benot. De mensen uit Kuta maakten een beeld van de god Nergal. De mensen uit Hamat maakten een beeld van de god Aishima. De mensen uit Ava maakten een beeld van de goden Nibas en Tiktak. De mensen uit Sepharvaim maakten beelden van de goden Adramelech en Anamelech en offerden hun kinderen als brandoffers voor hen. Maar ze aanbeden ook de Heer. Ze maakten allerlei mensen tot priesten die de Heer moesten dienen in de tempels en bij de altaar op de heuvels. Zo aanbaden ze de Heer, maar ook hun eigen goden die ze kenden vanuit hun eigen land. Dat doen ze nu nog. Ze aanbidden niet werkelijk de Heer. Ze houden zich niet aan de wetten en aan de leefregels die de Heer had gegeven aan het volk Jacob. Jacob had van de Heer een nieuwe naam Israël gekregen. De Heer had met het volk Israël een verbond gesloten en bevolen: "Jullie mogen geen andere goden aanbidden. Jullie mogen hen niet dienen en er geen offers aan brengen. Aanbid alleen mij, want ik ben de Heer die jullie op een machtige manier uit Egypte heeft bevrijd. Aanbid mij en breng offers aan mij. Houd je aan de wetten en aan mijn leefregels die ik jullie gegeven heb en voor jullie heb opgeschreven. Aanbid geen andere goden. Vergeet nooit het verbond dat ik met jullie heb gesloten. Aanbid geen andere goden, maar alleen mij, jullie Heer God. Dan zal ik jullie redden van je vijanden." Maar de Israëlieten hebben niet geluisterd en bleven dezelfde slechte dingen doen die ze vroeger ook al deden. Zo aanbaden deze volken de Heer en tegelijkertijd hun afgoden. Hun kinderen en kleinkinderen doen dat nu nog steeds.
Spreuken 21. De Heer bepaalt hoe de beken stromen. Net zo
leidt hij de gedachten en de plannen van de koning. Iedereen vindt van zichzelf dat hij het goed doet, maar de Heer kijkt hoe je van binnen werkelijk bent. Van eerlijkheid en rechtvaardigheid geniet de mens meer dan van offers. Trots en veel verbeelding, zelfs het ploegen van slechte mensen, vindt God alleen maar slecht. Door ijver worden mensen rijk, maar te grote haast veroorzaakt armoede. Het is gevaarlijk om te proberen door bedrog rijk te worden. Eigenlijk zoek je zo de dood. Het geweld van slechte mensen wordt hun dood, doordat ze weigeren rechtvaardig te zijn. Leugenaars liegen en bedriegen om hun doel te bereiken. Maar wat goede mensen doen is eerlijk en oprecht. Je kan beter op een hoekje van het dak wonen dan in een heel huis met een vrouw die altijd ruzie maakt. Slechte mensen willen alleen maar kwaad doen. Ze geven helemaal niets om een ander. Als slechte mensen worden gestraft, worden ze verstandig. Als wijze mensen worden gewaarschuwd, worden ze nog verstandiger. Laat de goede mensen letten op wat er met een slecht mens gebeurt. God straft hen voor hun slechtheid. Als je doet alsof je niets hoort wanneer een arm mens om hulp roept, zul je geen antwoord krijgen wanneer je zelf schreeuwt om hulp. Met een stil geschenk kun je boosheid sussen. Met een geldbedrag kun je woede doen bedaren. Rechtvaardige mensen zijn blij als er een eerlijk wordt recht gesproken, maar voor slechte mensen is het een ramp. Als je niets met wijsheid te maken wil hebben, zul je al snel tussen de doden liggen. Mensen die altijd maar feesten zullen arm worden. Mensen die alleen maar eten en drinken worden niet rijk. Slechte mensen betalen met hun leven voor wat ze onschuldige mensen hebben aangedaan. Ze krijgen zelfs de straf die ze de anderen toewensten. Je kan beter eenzaam in de woestijn wonen dan bij een humeurige vrouw die altijd ruzie maakt. Wijze mensen hebben rijkdommen en voorraden in huis. Dwaze mensen maken al hun geld op en hebben niets. Als je probeert om liefdevol en eerlijk te leven, vind je leven, rechtvaardigheid en eer. Een wijs mens kan een stad vol dappere helden veroveren. Hij is sterker dan de muren waarop zij vertrouwden. Als je je mond en je tong in bedwang houdt, voorkom je dat je in moeilijkheden raakt. Opscheppers trekken zich van niemand iets aan. Ze zijn in alles overmoedig. Luie mensen sterven door alle wensen die ze hebben, want ze weigeren te werken. Sommige mensen willen altijd maar meer hebben, maar goede mensen zijn gul en delen uit van wat ze hebben. De Heer walgt van de offers van slechte mensen, vooral als ze met die offers iets van hem gedaan willen krijgen. Een getuige die liegt tegen de rechter zal gedood worden, maar een getuige die luistert en eerlijk is mag spreken. Slechte mensen zetten een brutaal gezicht op en maken indruk. Eerlijke mensen hebben dat niet nodig. Geen mens is wijzer of verstandiger dan God. Je kan paarden wel klaarmaken voor de strijd, maar de overwinning hangt niet af van paarden, maar van de Heer.
Johannes 20. Op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg naar het graf. Het was nog donker. Toen ze daar aankwam, zag ze dat de steen die voor de ingang van het graf had gelegen, was weggerold. Snel ging ze naar Simon Petrus en naar de leerling die Yeshua's beste vriend was, Johannes. Ze zei tegen hem, ze hebben de Heer Jezus weggehaald uit het graf en we weten niet waar ze hem neer hebben gelegd. Petrus en de andere leerlingen gingen toen zelf naar het graf. Ze liepen allebei snel, maar de andere leerling liep sneller dan Petrus en kwam het als eerste bij het graf. Hij bukte zich om in het graf te kijken en zag de linnendoeken liggen. Maar hij ging niet naar binnen. Simon Petrus kwam achter hem aan. Hij ging wel het graf binnen en zag de linnendoeken liggen. Maar de doek die om Jezus' hoofd had gezeten, lag daar niet bij. Die doek was opgerold en lag apart. Toen gingen ook de leerlingen die het eerst bij het graf waren aangekomen, maar naar binnen. Door wat hij zag, geloofde hij Maria's verhaal. Want ze wisten nog niet dat in de boeken staat geschreven dat hij uit de dood zou opstaan. En ze gingen weer naar huis. Maria stond buiten bij het graf te huilen. Huilend bukte ze zich om in het graf te kijken. Toen zag ze daar twee witte engelen in witte kleren. De ene zat aan het hoofdeinde en de andere aan het voeteinde van de plek waar het lichaam van Yeshua had gelegen. Ze zeiden tegen haar, vrouw, waarom huil je? Ze antwoordde, omdat ze mijn Heer hebben weggehaald en ik weet niet waar ze hem neer hebben gelegd. Toen draaide ze zich om en zag ze Yeshua staan, maar ze herkende hem niet. Yeshua zei tegen haar, vrouw, waarom huil je? Wie zoek je?
Ze dacht dat het de tuinman was en antwoordde: "Als u hem heeft weggehaald, zeg me dan waar u hem heeft neergelegd. Dan zal ik hem weer meenemen." Toen zei Yeshua: "Maria." Ze draaide zich om en zei tegen hem: "Meester." Yeshua zei tegen haar: "Raak me niet aan, want ik ben nog niet naar mijn vader in de hemel gegaan. Maar ga nu naar mijn broers. Zeg hun dat ik terugga naar mijn vader, die ook jullie vader is. Naar mijn God, die ook jullie God is." Maria Magdalena ging naar de leerlingen en vertelde hun dat ze de Heer Yeshua had gezien en wat hij tegen haar had gezegd. Toen het avond werd, op de eerste dag van de week, zaten de leerlingen in huis. Ze hadden de deuren dicht gedaan, want ze waren bang voor de Joodse leiders. Plotseling stond Yeshua bij hen. Hij zei: "Ik wens jullie vrede toe." Daarna liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De leerlingen waren blij toen ze de Heer Yeshua zagen. Yeshua zei opnieuw tegen hen: "Ik wens jullie vrede toe. Net zoals de Vader mij heeft gestuurd, stuur ik ook jullie." Toen blies hij op hen en zei: "Ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand vergeven wat hij verkeerd heeft gedaan, dan is het hem ook vergeven. Als jullie iemand niet vergeven wat hij verkeerd heeft gedaan, dan is het hem ook niet vergeven." Thomas was er niet bij toen Yeshua bij hen kwam. Hij was een van de 12 leerlingen en werd ook wel Didymus, dat betekent tweeling, genoemd. De andere leerlingen vertelden hem: "We hebben Heer Yeshua gezien." Maar hij antwoordde: "Ik geloof het pas als ik in zijn handen de wonden van de spijkers zie. Ik wil ze met mijn eigen vingers aanraken en ik wil met mijn eigen hand in zijn zij voelen." 8 dagen later zaten Yeshua's leerlingen weer in huis. Nu was Thomas erbij. Yeshua kwam binnen. Ook al waren de deuren dicht, hij stond plotseling tussen hen in en zei: "Ik wens jullie vrede toe." Daarna zei hij tegen Thomas: "Kijk naar mijn handen en voel met je vingers. Voel met je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof." Thomas antwoordde hem: "Mijn Heer en mijn God." Yeshua zei tegen hem: "Geloof je nu pas nu je mij hebt gezien? Wat is het heerlijk als mensen die mij niet gezien hebben toch geloven." De leerlingen hebben Yeshua nog veel meer wonderen zien doen dan in dit boek opgestaat geschreven. Maar deze zijn opgeschreven zodat jullie zullen blijven geloven dat Yeshua de Messias is, de Zoon van God. Want dan zullen jullie eeuwig leven hebben, omdat jullie bij hem horen.
Dit was de aflevering van vandaag. Dank voor het luisteren. Ik wens je een fijne dag. Shalom en tot morgen.